Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee C. Afouti uit Bad Hoevedorp. Gerard Putters is vanmiddag de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 460. De verse 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 460, de verse 1, 2 en 3. Zingen we na welkom en mededelingen. Navoten mijn groet. Psalm 48. De verse 4 en 6. Psalm 48, de verse 4 en 6 zingen we navoten en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagsschool uit het liedboek Gezang 463. Vers 1. Uit het liedboek Gezang 463, vers 1 zingen we na het gebed. Na de schriftlezing Psalm 57. De verse 5 en 6 in de nieuwe berijming. Psalm 57, de verse 5 en 6 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 75, de verse 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 75, de verse 1, 2 en 3 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis uit Psalm 138. Voor de geloofsbelijdenis vers 1. En na de geloofsbelijdenis de verse 3 en 4. Psalm 138 vers 1 zingen we voor de geloofsbelijdenis. En van diezelfde psalm, de verse 3 en 4, zingen we na de geloofsbelijdenis. De schriftlezing is uit Lucas. Lucas hoofdstuk 12. De verse 13 tot en met 21. Lucas hoofdstuk 12, de verse 13 tot en met 21, de schriftlezing van vanmiddag. En de tekst is van het genoemde schriftgedeelte vers 15. Vers 15 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Een goede zondagavond verder en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, de luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze middagdienst, waarin voorgaat dominee Afferty uit Bad Hoevedorp. In de voorzang zingen we gezang 460, de versen 1, 2 en 3. Loof de koning, heel mijn wezen. Een gezegende dienst gewenst.
Ook aan het begin van deze dienst willen we er openlijk voor uitkomen dat onze hulp en onze verwachting alleen is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Namens hem mag ik u groeten. Er is genade voor u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. We zingen van Psalm 48, de versen 4 en 6 uit de Oude Berijming. Thank you. Laten we samen bidden. Heer, aan het begin van deze dienst willen we bij u komen met ons gebed. Omdat we zo de dienst ook begonnen zijn. We hebben uitgesproken dat we onze hulp alleen van u verwachten. Dat we in alle dingen afhankelijk zijn van u. Ook in deze dienst. En we bidden u, wilt u ons laten merken dat u in ons midden bent. Wilt u ons laten ervaren dat u tot ons spreekt. En wilt u zo geven dat we met elkaar een dienst mogen beleven die tot eer is van uw grote naam. Tot opbouw van de gemeente, dat ook een leerdienst mag zijn waar we iets van opsteken, iets van kunnen leren. Wilt u zo in ons midden zijn, door uw geest. En niet alleen bij ons, hier in de kerkzaal, maar ook wilt u meegaan met onze kinderen als ze naar hun eigen ruimte gaan. En ontfermt u zich ook over allen die met ons verbonden zijn. Uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan zingen. Het lied dat we vanmorgen ook gezongen hebben, denk ik. Jezus is de goede herder. Hij is overal. Niet? Oh. Gezang 463. Oh, oh. Omdat het lied van de zondagsschool hierop stond, dacht ik dat dat hetzelfde was. Nee. Gezang 463, het eerste vers zingen we. Oh ja. In mijn gemeente, of beter de gemeente waarvan ik sinds begin van deze maand emeritus predikant ben, De Bron in Amsterdam Nieuw-West, heb ik een serie leerdiensten gehouden over de 7 zogenaamde hoofdzonden. Ik denk dat de middagdienst altijd een ander karakter heeft dan de morgendienst en dat de middagdienst dus ook wel het karakter mag hebben van een leerdienst. Van ouds was dat natuurlijk in onze kerken ook zo, dat in de middagdienst de catechismus werd uitgelegd, een leerdienst. En zo zijn er ook wel andere onderwerpen. Nou, in dat kader heb ik een keer een serie gehouden over 7 hoofdzonden. En dat is de term, hoofdzonde, een term die sinds paus Gregorius de Grote, die leefde zo rond 600. Die term wordt gebruikt voor 7 zonden die de oorzaak kunnen zijn van tal van andere zonden. En dan kunt u denken aan hoogmoed, hebzucht, wellust, jaloezie, gulzigheid, geen maat weten te houden, woede en als laatste luiheid. Die hoofdzonden kunnen allerlei andere zonden teweeg brengen. Nu, vanmiddag dacht ik, laat ik het met u hebben over één van die hoofdzonden en wel over hebzucht. Ik ga daarvoor eerst een gedeelte lezen uit de Bijbel. Lucas 12, vers 13 tot 21. En daarna zingen we van Psalm 57, vers 5 en 6. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Lucas 12, vers 13 tot 21. Jezus staat met een schare mensen te spreken. En dan wordt er verteld, iemand uit de schare zei tot Jezus: Meester, zeg tot mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt. Jezus echter zei tegen hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Hij zei tot hen: Zie toe dat gij u wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. En hij sprak tot hen een gelijkenis en zei: Het land van een rijk man had veel opgebracht. En die man overlegde bij zichzelf en zei: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, je hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tot hem: Jij dwaas, in deze eigen nacht wordt je ziel van je afgeëist. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. We lezen tot zover. Thank you. Na de verkondiging gaan we van gezang 75, vers 1, 2 en 3 zingen. U kennen uit en tot uw leven, verborgenen die bij ons zijn. Ik lees nog een keer het 15e vers van Lucas 12. Waar we horen dat Jezus tot de scharen zegt: zie toe dat u zich wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Er kwam iemand naar Jezus toe. Hij had problemen. Problemen met zijn broer. En die legt hij nu aan Jezus voor. Je zou zo zeggen, nou, daar doet hij goed aan. Dat is toch het beste wat je in je leven kunt doen. Naar Jezus gaan. Met hem in gesprek gaan. Mooier kan het eigenlijk niet. Daar moeten wij eigenlijk allemaal bij uitkomen. U, jij, ik. Dat we met onze problemen, met onze vragen, met onze vreugde, met heel ons leven, bij Jezus uitkomen. Nou, zo komt die man dus met zijn probleem bij Jezus. En het was ook niet niks waar hij mee zat. Zijn broer had blijkbaar de hele erfenis naar zich toe gehaald. Nou, wat betekent dat? Een kapotte familierelatie. Boosheid. Frustratie. Bitterheid. Er zat toch ook een heel stuk onrecht in. Wie weet was die man ook nog financieel in de problemen gekomen, omdat hij al gerekend had op zijn deel van de erfenis. Nou, het zal je maar gebeuren. Dus, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Want als iemand als u, een rabbi met invloed en gezag, als die dat zegt, nou wie weet, krijg ik mijn deel alsnog en komt het ook weer goed met mijn broer. Maar dan zegt Jezus, en dat zou je niet verwachten, want eerlijk gezegd klinkt het wel heel erg bot en afstandelijk. Hij zegt: mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Als rechter of mediator? Waarom nou zo'n bot antwoord? Omdat Jezus die man niet wil helpen? Omdat hij zijn vingers niet wil branden aan zo'n netelige kwestie? Want, nou misschien weet u dat ook wel, zo'n erfeniskwestie kan allerlei toestanden oproepen. En een heleboel haat en nijd. Hele families kunnen erdoor uit elkaar liggen. En als je dan als buitenstaander probeert om daarin te helpen, om een oplossing te zoeken, om daar rechter in te spelen, dan kun je goed de fout ingaan en je er lelijk aan branden. Geeft Jezus daarom dat antwoord? Omdat hij maar liever niet wil helpen? Oh nee. Jezus wil niets liever dan die man helpen. Weet je wat Jezus wil? Hij wil die man en zijn broer en de hele schare erbij nog veel meer, nog veel radicaler helpen dan ze eigenlijk zelf geholpen willen worden. Die man zat met een probleem. En nogmaals, het was waarschijnlijk wel terecht dat hij daar een zaak van maakte. Het was niet eerlijk. Maar hij was daar zo op gefixeerd. Hij was er zo mee bezig dat hij blijkbaar niks anders meer zag dan dat probleem van die erfenis die hem onthouden was. Nou, dat kun je soms zo hebben. Misschien herkent u daar wel wat van en jij ook. Dat er iets is dat je zo bezighoudt, dat je er 's nachts wakker van ligt. Dat je ermee opstaat en mee naar bed gaat. Als je wakker wordt, komt het meteen in je gedachten en je komt er eigenlijk niet meer los van. En je denkt dan bij jezelf, als dat nou maar uit de weg geruimd is, als dat nou maar is opgelost, dan kan ik pas weer echt leven, kan ik pas echt weer gelukkig zijn en met vreugde en plezier, dan kan ik pas verder met mijn leven. Nou, zo komt die man dus bij Jezus. Als ik die erfenis nu maar krijg, als mijn broer nu maar met mij wil delen, dan kan ik gelukkig zijn. Dan kan ik verder met mijn leven. Maar dan zegt Jezus, mens, dat klinkt eigenlijk wel een beetje vreemd. Mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Maar zo staat het er wel. En dat is zo'n klein detail waaraan je kunt merken dat Jezus niet in de eerste plaats het probleem ziet, maar dat hij in de eerste plaats de mens die met dat probleem zit, ziet. En dat blijkt ook wel wanneer hij verder gaat en in het algemeen zegt tegen die man en de andere mensen die erbij stonden. En misschien stond de broer van die man er ook wel bij. Hij dan zegt, zie toe, pas op, dat u uw wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen. Zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. Kijk, dat is blijkbaar de kern van de zaak. De wortel van het probleem. Pas op voor hebzucht. Hebzucht. Bij die man en bij zijn broer. En Jezus wist dat die man niet echt geholpen was als hij nou maar aan zijn deel van zijn erfenis kwam. Dat dacht die man. Als ik mijn deel nou maar krijg, dan gaat het weer goed met me. Maar Jezus zegt, mens, je zit helemaal verkeerd. Je hebt het helemaal mis. Je bent pas echt geholpen als je van je hebzucht afkomt. Nou, zo gaat het nog altijd bij Jezus. Hij zegt soms dingen die je eigenlijk liever niet wil horen. Hij vraagt soms meer dan je lief is. Maar tegelijk biedt hij je veel meer dan je je voor kunt stellen. Zoals met die man van die erfenis. Jezus wil niet het probleem van die man oplossen. Nee, hij wil veel meer. Hij wil die man van zijn probleem verlossen. Hij wil hem bevrijden uit dat probleem. En zo wil hij die man veel meer, veel ingrijpender helpen dan die man zelf ooit gedacht had. Wat heb je aan zo'n erfenis, zegt Jezus, als je daardoor geen deel kunt krijgen aan het koninkrijk van God. Als je de hemelse erfenis zou mislopen. Wat heb je aan dat geld, wat heb je aan dat bezit, wanneer daardoor alleen maar voldaan is aan je hebzucht? En wanneer je alleen maar tevreden en dankbaar kunt zijn als je gekregen hebt waar je je hart op hebt gezet. Nou, ik weet niet hoe jij daarover denkt en u. Maar eerlijk gezegd vind ik dit toch wel heel dichtbij komen. Kijk, ik beschouw mezelf echt niet als een hebzuchtig mens. Ik zit niet op de dingen die ik in mijn leven heb ontvangen. Ik kan redelijk makkelijk weggeven en ook afstand doen van dingen. Maar toch, als ik weer eens zo'n envelop in de brievenbus krijg met van die grote zwarte letters. Meneer Afvoeti, die kans laat u toch niet lopen zoveel miljoen te winnen. Wat zegt u als uw buren met dezelfde postcode miljonair geworden zijn en u niet? Alleen omdat u vergeten bent een lot te kopen? Wees er gauw bij. Nou zit hij echt niet op miljoenen te wachten. Maar een leuke caravan of zo. Of, Of misschien toch nog eens een keertje een reis naar Zuid-Afrika, waar ik als zendeling heb mogen werken. Moest ik hier kijken. Ach nee, dat zal me er toch echt niet toe brengen om mee te gaan doen in zo'n postcode-loterij. Maar ik realiseer me dan wel dat dat de wereld is waarin wij leven. Een wereld waarin behoorlijk ingespeeld wordt op die hebzucht. Er wordt, om maar iets te noemen, in Nederland beduidend meer geld besteed aan reclame dan aan ontwikkelingshulp. Aan zorg voor mensen die van de honger doodgaan. Besteden meer aan reclame. En uit onderzoek is gebleken, het is alweer een tijd geleden, maar ik denk dat daar niks aan veranderd is. En dat zien we ook wel met alle bonussenculturen en zo waar we in leven. Maar uit onderzoek is gebleken dat beloning in de vorm van salaris of emolumenten de belangrijkste motivatie is voor werk. Wat levert het op? Wat verdien ik eraan? Dat is een vraag die veel gesteld wordt. Wat heb ik eraan? Nou, dat is de wereld waarvan wij deel uitmaken. De wereld waarin wij leven. En die ongetwijfeld op de een of andere manier ook invloed uitoefent op ons leven. Trouwens, het is niet alleen iets wat van buitenaf op ons afkomt. Het zit ook in ons eigen hart. En het is geweldig als je de genade mag ontvangen dat je van hebzucht bevrijd wordt. En dat je rijk bent in God. Nou, en dat maakt Jezus duidelijk met die gelijkenis van de rijke dwaas. Zoals dit verhaal dat we gelezen hebben, vanaf vers 16 tot 21, wel genoemd wordt. Gelijkenis van de rijke dwaas. Overigens, die dwaas was echt niet dom of zo. Want nee, het was eerder een heel bij de hand, hè? Een slimme kerel. Die heel goed wist wat hij deed. Die zijn zaakjes best wist te beheren. Een handig zakenman. En toch wordt hij dwaas genoemd. Omdat hij bij al zijn slimmigheid en handigheid in zijn leven niet met God rekende. En dat is dwaas in de Bijbel. Een dwaas is iemand die, zegt Psalm 14, in zijn hart zegt: God is er niet bij, dus ik hoef in mijn leven geen rekening met hem te houden. Nou, en dat is precies wat die dwaas deed. Toen zijn land veel had opgebracht, overlegde hij, staat er in vers 17, overlegde hij bij zichzelf. Daar had hij genoeg aan, om bij zichzelf te overleggen. Hij vond het genoeg om zichzelf af te vragen wat hij zou moeten doen. Hij maakte zelf wel uit wat hij ging doen met al die gaven die God hem had gegeven. Want zo was het toch? Die dwaas had van het zaaigoed geen enkel zaadje kunnen laten ontkiemen. God had elk zaadje laten groeien. En daar zal die rijke man best wel blij mee geweest zijn. Misschien ook nog wel dankbaar. Jezus vertelt er niet bij dat hij niet dankbaar was of zo. Maar toen het erop aankwam, toen de vraag er lag: hoe zal ik nu al die gaven gebruiken? Hoe kan ik daar dankbaar gebruik van maken? Toen hoefde God er niets meer aan te pas te komen. Toen ging die dwaze man alleen maar bij zichzelf te raden. Hij overlegde bij zichzelf: wat ik zal doen is, ik breek mijn schuur af en ik bouw grotere, waar ik al mijn graan en al mijn goederen in kan opslaan. Genoeg voor vele jaren. En dan rusten, eten, drinken en vrolijk zijn. Nou, op zich is met dat laatste natuurlijk niets mis. Dat je dankbaar geniet van de gaven die God je geeft. Veronderstel dat een kennis van u zou zeggen, nou, ik heb het dit jaar heel goed gedaan, goede zaken, flinke winst. Tegenwoordig is dat komt dat niet zo vaak meer voor, maar goed, stel je voor dat het wel zou gebeuren. En dat hij dan zou zeggen, nou ga ik er eerst eens lekker van genieten. Dan zeg je toch, nou, je hebt gelijk. En misschien ben je diep van binnen ook nog wel een klein beetje jaloers. Zo van, ik wou dat ik me dat kon permitteren. Nee, op zich is er niets mis mee. Als je dankbaar kunt genieten van de goede gaven die God je geeft. Misschien doen we dat wel eens te weinig. Echt genieten van wat we ontvangen. Ik vind het altijd jammer. En ik erger me er ook wel eens aan. Dat Calvinisme in de volksmond synoniem is voor hard werken, zuinig zijn en nauwelijks genieten. Een beetje zuur. Zo wordt een Calvinist voorgesteld, een beetje zuurig mens. Terwijl we belijden dat alle goede gaven van God komen, die als een goede vader wil dat wij dankbaar van het leven dat hij ons geeft, genieten. En van de gaven die hij ons geeft, genieten. Maar wat is er dan verkeerd in die gedachte van die rijke dwaas, in die gelijkenis? Nou, dan moeten we bedenken wat de achtergrond is van dat voor een langere tijd dat graan opslaan. We moeten het boek Spreuken erbij halen. Daar staat in hoofdstuk 11, vers 26, wie zijn graan vasthoudt, wordt door het volk vervloekt. Wie het verkoopt, wordt gezegend. En waarom was het nou zo erg om graan vast te houden? Wat die rijke dwaas deed, dat hij het in zijn schuren opborg en er niet aankwam. Dat was eigenlijk heel eenvoudig, dat het erg was. In de oogsttijd was er een groot aanbod. En daardoor waren de prijzen van graan laag. Maar als je het je nou kon veroorloven om dat graan vast te houden, een tijd lang op te slaan, nou, dan zat je goed, financieel gesproken tenminste. Want hoe minder graan er daarna op de markt kwam, hoe hoger de prijzen werden. En dan kon je schatten verdienen. Maar intussen was er dan wel een gebrek aan graan. Soms zelfs hongersnood. Dat is eigenlijk wat wij vandaag aan de dag in deze wereld zien gebeuren. Terwijl de schuren vol liggen en toen vol lagen, komen arme mensen om van de honger. Nou, en daarom was wat die man bij zichzelf zei, dwaas. Het was alleen maar op zichzelf gericht, ingegeven door zijn hebzucht. En dat dan ten koste ging van een heleboel mensen, met name de arme mensen die hoog opgejaagde prijzen voor het graan niet meer konden betalen. Ach, dat zou hem een zorg zijn. Als hij nu maar rust kon houden en eten en drinken en vrolijk zijn. Maar God zei tegen hem, dwaas. En dan wordt van de ene op de andere dag een streep door de calculaties van die man gehaald. Daar had hij niet mee gerekend, met het ingrijpen van God. Aan God had hij niet gedacht, toen hij bij zichzelf te rade ging, met zichzelf overlegde. En dat was, bij al zijn slimheid, zijn dwaasheid. En dan zegt Jezus, zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en die niet rijk is in God. Want wat wij ontvangen aan gaven van God, ontvangen we niet om daar nu maar van te zeggen, dat is mooi dat ik dat allemaal gekregen heb, dat ik dat allemaal bezit. En misschien eigenlijk ook wel terecht dat ik dat allemaal heb, want ik heb het zelf verdiend. En dan maak ik zelf wel uit wat ik ermee doe. Dan zegt de Bijbel, dat is dwaas. En wijs en rijk zijn we wanneer we datgene wat we bezitten, of het nou veel is of weinig, erkennen als gaven van God. Gaven die Hij ons geeft om ervan te genieten, jazeker. Vooral ook ervan te genieten doordat we Hem en mensen om ons heen ermee kunnen dienen. Dus uiteindelijk gaat het erom dat we achter die gaven, alle dingen die wij ontvangen, of nou veel is of weinig, achter de gaven de gever ervan zien en erkennen. Met andere woorden, dat we ons niet blind staren op wat ons is gegeven, maar dat we daarachter God zien. Die God die ons het liefste en het dierbaarste gegeven heeft, wat Hij had. Zijn Zoon, Jezus. En als ik die gave, die onbegrijpelijke gave, nu maar wil erkennen en wil geloven, kijk, dan wordt dankbaarheid een grondtoon in mijn leven. Dan ben ik rijk in God. En dan verwonder ik me daarover. Is dat nou niet te hoog gegrepen? Is dat niet te idealistisch? Nou, dat zou het zijn als ik dat zou zeggen. Maar dat is het niet. Omdat Jezus het zo zegt. Omdat Hij het heeft over rijk zijn bij God. Hij die naast ons is komen staan. Die onze zwakheden kent. Die onze moeite heeft doorgemaakt. En die zelfs onze dood is gestorven. Als je Hem hebt, dan ben je rijk. Moet je eens kijken wat je in Hem allemaal ontvangt. Vergeving, rechtvaardigheid, vrede met God, blijdschap. Doordat je door Hem mag weten dat God van je houdt. En Hij zegt vanmiddag tegen ons: er zijn misschien een heleboel dingen belangrijk voor je. Je gezondheid, je bezit, aandacht van anderen, meeleven van anderen. Dat wil je allemaal misschien heel graag hebben. Maar laat mij nu toch de belangrijkste zijn in je leven. Zet mij op de eerste plaats. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we buigen onze hoofden voor u, vol verwondering om wie u bent. U de gever van alle goede gaven die wij mogen ontvangen. U degene die ons het leven gunt en geeft. U degene die ons zelfs vergeving van onze zonden en verzoening gunt en wilt geven door de Heer Jezus Christus. En u, die ons daarnaast dan ook zoveel mooie gaven geeft waar we van mogen genieten. We danken u voor heel veel moois en goeds dat we mogen ontvangen. Dat we soms misschien heel vanzelfsprekend vinden. Vanzelfsprekend dat we een huis hebben om in te wonen. Vanzelfsprekend dat we kleding hebben om aan te trekken. Dat er zelfs momenten kunnen zijn waarop we voor de kast staan en bij onszelf denken, wat zal ik nu eens aan moeten trekken? Dat we eten en drinken ontvangen. Ach, veel vanzelfsprekendheden. En toch, als we om ons heen kijken in de wereld, dan realiseren we ons dat het absoluut niet vanzelfsprekend is. Wat zijn er veel mensen die van alles tekort hebben. Tekort aan eten, drinken, aan veiligheid, aan kleding, aan warmte, aan bescherming, aan recht, aan vrede. Heer, we realiseren ons dat al die voorrechten die u ons geeft, tegelijk ook een geweldige verantwoordelijkheid met zich meebrengen. En we bidden u, wilt u ons de wijsheid geven, dat we niet zo zijn zoals die dwaas uit de gelijkenis, die alleen maar met zichzelf te raden ging. En bij zichzelf dacht, ach, dat is allemaal van mij. Ik kan ermee doen wat ik wil, ook ten koste van anderen. We bidden u, Heer, om de wijsheid, de liefde, om datgene wat u ons geeft ook te mogen gebruiken tot eer van uw naam en tot ondersteuning van mensen om ons heen, dichtbij en misschien ook ver weg. Geef ons die wijsheid. En zo bidden we u om uw zegen over diaconaal werk. Zorg voor mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Opkomen voor recht en gerechtigheid. Wilt u het zegenen en gebruiken? We bidden u, wilt u geven dat uw kerk in deze wereld werkelijk een teken mag zijn van wijsheid, van leven met u en daardoor ook weten te delen met anderen. Zo bidden we u voor heel uw kerk, ook uw gemeente hier in deze vakante periode. We bidden u om uw zegen over alle activiteiten in de gemeente, over alle werk dat in de gemeente gedaan mag worden. Wilt u het gebruiken tot opbouw van de gemeente? Wilt u de kerkenraad uw wijsheid schenken en leiden, zodat de gemeente ook geleid mag worden over de wegen die u met de gemeente wilt gaan? En wilt u zo geven dat de gemeente ook veel mag betekenen voor uw koninkrijk hier in Dordrecht? Zo bidden we u voor heel uw kerk. Ook op plaatsen waar het moeilijk is om kerk te zijn. Waar mensen vanwege hun geloof vervolgd worden. Ook die plekken zijn er zoveel. Heren, ontfermt u zich over uw kerk. Geef moed en kracht. En wilt u geven dat er trouw zal zijn aan uw woord. En dat door uw kerk, uw naam, groot gemaakt mag worden. We bidden u voor allen die geroepen zijn om uw naam bekend te maken in missionair werk. In Nederland, in Europa Over heel deze wereld, ook op eenzame posten vaak. We bidden u, Heer, wilt u dat werk zegenen? En wilt u mensen kracht en moed en uitzicht geven op wat u doet? En wilt u geven dat we ons mogen verwonderen over wat u doet? Dat u vooruit gaat, nog voordat wij ergens kunnen komen. Heer, we bidden u. Wilt u met ons meegaan in deze nieuwe week die we ingegaan zijn? Wilt u ons aan de hand houden? Wilt u met ons meegaan, ook als er dingen zijn waar we tegenop zien? Wilt u ons dan leiden en dragen? En wilt u geven dat ons leven mag zijn tot eer van uw naam? We bidden u voor mensen in Turkije die getroffen zijn door zo'n verschrikkelijke aardbeving. We dragen allen die in rouw zijn aan u op. We bidden u om uw ontferming. We bidden u om kracht en wijsheid voor allen die geroepen worden om hulp te verlenen. Heer, ontfermt u zich. We bidden u voor Libië, waar nu verkiezingen gehouden moeten gaan worden. Voor een nieuwe regering. We bidden u om democratie en liefde voor elkaar en saamhorigheid. Ondanks alle verschillen die er zijn tussen de verschillende stammen, wilt u eenheid geven en verbondenheid. En rust en vrede, zodat mensen ook zich mogen ontplooien. En iets mogen beleven van uw bedoeling met het leven. Heren, zo zien we op naar u. Van u is onze verwachting. Van u is ons heil. We bidden u, wilt u onze dank en onze lofprijzing aanvaarden en ons gebed horen. Uit genade, om Christus wil alleen. Amen. De gaven worden nu ingezameld en na de inzameling van de gaven zingen we van Psalm 138, het eerste vers. En na de geloofsbelijdenis zingen we dan van diezelfde psalm het derde en het vierde vers in de oude berijming. beiden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Als gezegende mensen weer uit elkaar gaan. De Heere God geeft ons zijn zegen mee. En door die zegen zegt hij tegen ons: denk erom, ik ben de gever van alle mooie en goede dingen die je in het leven mag ontvangen. Leef als iemand die niet alleen maar naar al die dingen die je ontvangt kijkt, maar die mij als de gever ervan erachter ziet en mij eert en dient en leeft met mij. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.